Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Welkom bij deze special die wordt gepubliceerd op Oudejaarsdag 2022. Een dag die heel geschikt is om iets te vertellen over de Griekse tijdrekening en de Griekse kalenders. Kalenders in meervoud, want de verschillende polis hadden ook verschillende kalenders. Zo begon het nieuwe jaar op het eiland Delos in de winter. En in Athene begon het nieuwe jaar midden in de zomer. Athene gebruikte voor zijn feestdagen en religieuze activiteiten een andere kalender dan voor het bestuur. Ik kom daar nog wel op terug. Ik zal eerst iets zeggen over kalenders en tijdrekening in het algemeen en dan inzoomen op de Atheense kalenders. Een kalender is een systeem voor het indelen van de tijd in perioden. Zoals jaren, maanden, weken en dagen. De kalender bepaalt de lengte van het jaar en wordt bepaald door astronomische gegevens. Zo is een etmaal gelijk aan de omwenteling van de aarde om zijn eigen as. Als onze zijde van de aarde naar de zon gedraaid is, is het dag. En draait onze zijde weg, dan wordt het nacht. Als de maan rond de aarde draait, veranderen de schijngestalten van de maan. Nieuwe maan, dat wil zeggen niks te zien. Wassende maan, volle maan en afnemende maan. Als het weer nieuwe maan is, is de maanmaand voorbij. Duurt bijna 30 dagen. Om preciezer te zijn, 29,5 dag. Als de aarde rond de zon draait, is die na een jaar weer terug op zijn startpositie. Het is dan ondertussen winter, lente, zomer en herfst geweest. Nu past het allemaal niet zo geweldig in elkaar. Dus het is passen en meten en zijn er diverse oplossingen en dat kan voor verwarring zorgen. De Oktoberrevolutie van 1917, waarbij de Bolsjewieken aan de macht kwamen, wordt herdacht in november. Dat komt omdat ten tijde van de revolutie de Juliaanse kalender in gebruik was en het oktober was. Terwijl Rusland nadien is overgestapt op de Gregoriaanse kalender. En de revolutie teruggerekend in die kalender in november plaatsvond. Zo komt het dat de Russen de revolutie van 25 oktober op 7 november herdenken. De islamitische kalender trekt zich van de baan rond de zon niks aan. Het is puur een maangebonden kalender van 12 maanden. Het islamitische jaar is dan 354 dagen lang. De religieuze feestdagen zijn gerekend in het zonnejaar telkens 11 dagen eerder. Ook de seizoenen vallen niet samen met de maanden. Een bepaalde maand kan bijvoorbeeld in de winter, maar jaren later in de zomer vallen. De dag, de maand en het jaar hebben dus een astronomische achtergrond. De week niet, die verzinnen de mensen zelf. Wij hebben 7 dagen. De Egyptenaren en de Grieken 10 dagen, de Romeinen 8 dagen, de Fransen van na de revolutie 10 dagen. Onze zevendaagse week is sinds grofweg 400 na Christus in gebruik en heeft een Bijbelse achtergrond. Omdat het zonnejaar een te ruim jasje was voor een maanjaar van 12 maanden, moesten er dagen worden ingepast, als je die twee systemen op elkaar wilt afstemmen. Zoals gezegd, de islamitische kalender doet die moeite niet. Het is in de Koran zelfs verboden om dergelijke aanpassingen te doen. De Egyptenaren, de Grieken en de Romeinen zijn wel gaan passen en meten om de kloof van circa 11 dagen te dichten. Ze deden dat door extra dagen of een kort maandje in te voegen. Daar kwamen ze op gemiddeld 365 dagen uit. Ook dat was niet genoeg. Want het jaar is eigenlijk 365 en een kwart dag. Dus eens in de 4 jaar een extra dag aan het jaar toevoegen. Dat was de oplossing die door Julius Caesar is ingevoerd. Het bleek nog net niet te kloppen, want het was net te veel van het goede, dus de volle eeuwen, bij ons het afgelopen jaar 2000, zou een schrikkeljaar moeten zijn, maar dat wordt dan overgeslagen. Het is de aanpassing van paus Gregorius. Voor de kleine aanpassing werd de kalender naar hem genoemd, de huidige Gregoriaanse kalender. Typisch het Vaticaan. Een kleine aanpassing en dan je de hele kalender toe-eigenen. Voordat we ons onderdompelen in het Atheense jaar met zijn festivals, moeten we nog wat zeggen over de jaartelling. Wanneer begin je met tellen? De Joodse kalender begint met het jaar van de schepping. Joodse grifgeleerden hebben aan de hand van de Tenach, dat is de Hebreeuwse Bijbel, het jaar van de schepping berekend. Dit jaar is het jaar 5683 in hun jaartelling. De islamitische jaartelling begint met de verhuizing van Mohammed van Mekka naar Medina. Volgens die jaartelling zitten we nu in het jaar 1444. Omdat het islamitische jaar circa 11 dagen korter is dan het Gregoriaanse jaar, haalt de islamitische jaartelling de Gregoriaanse in. In het jaar 18.854 zal ook het islamitische jaar 18.854 heten. De Romeinen telden vanaf de legendarische stichting van de stad Rome, het jaar 753 voor onze jaartelling. Het heette Ab Urba Urbe Condita, vanaf de stichting van de stad. We zouden nu zitten in het jaar 2776 AUC. En dan de Atheense jaartelling. De algemeen Griekse jaartelling was verdeeld in Olympiades, periodes van 4 jaar te beginnen bij de eerste Olympische Spelen. De eerste Olympische Spelen zouden in 776 voor Christus gehouden zijn. Dan begint de eerste Olympiade. En als we in het jaar 4 van de eerste Olympiade zitten, wordt er de tweede Olympische Spelen gehouden. Nu zitten we in het tweede jaar van de 700ste Olympiade. De jaartelling is niet meteen vanaf de Olympische Spelen zo gevolgd. Pas later in deze tijdrekening is dat zo geformuleerd. Buiten Griekenland, bijvoorbeeld in Egypte, werd geteld in de regeringsjaren van de farao. Dus bijvoorbeeld, in het 19e regeringsjaar van Ramses III vond de slag van de delta tegen de zeevolken plaats. Nu de Grieken in hun polis op een enkele uitzondering na geen koning meer hadden, vonden ze een andere oplossing. In Athene werden jaarlijks 9 magistraten, de Argonten genaamd, gekozen. 9 stuks, 3 senioren en 6 junioren. De senioren waren respectievelijk Argon Polymarchos, de militaire Argon, Argon Basileus, de religieuze Argon, en de Argon Eponymus, de voorzitter. En Eponymus betekent degene die zijn naam geeft. Er lopen dus wel wat jaartellingen door elkaar. Nu genoeg inleiding, we gaan naar het Atheense jaar. In feite waren er in Athene 3 tijdrekensystemen. Een bestuurskalender, en dat was eigenlijk niet meer dan een rooster voor de gekozen leden van de 10 stammen die dienst deden in het democratische bestuur van de polis. Het ging hier om een jaar van 10 maanden, voor elke stam 1, en elke maand telde 36 of 37 dagen. Dan was er een lunisolair jaar, dat de gezamenlijke godsdienstige en feestelijke activiteiten regelde. Deze jaarrekening was wat rommelig. Enerzijds omdat het begin van het jaar kon wisselen en wel 4 weken per jaar kon wisselen. Anderzijds was het passen en meten om het maandjaar van 12 maanden in het zonnejaar te schuiven. Als de maanden en de seizoenen uit elkaar gingen lopen, dan werd er ad hoc een extra maand aan het jaar toegevoegd. Behalve dergelijke noodzakelijke aanpassingen maakten de bestuurders er soms ook een potje van. Zo werd er in de maand van de grote Dionysia, En dat is het festival met de tragedies en de comedies, eens een paar dagen aan de maan toegevoegd, omdat de repetities van de toneelstukken waren uitgelopen. Een andere truc die de bestuurders eens uithaalden, was het inlassen van extra dagen in een maand voordat de heilige vreedzame dagen op de kalender stonden. Dit om voor die heilige dagen eerst nog even wat vijandelijkheden uit te kunnen vechten. Als landbouwer of als zeeman had je aan een dergelijke onnauwkeurige kalender eigenlijk niks. Om de beslissingen of het vaarseizoen veilig kon worden begonnen of besluiten te nemen over inzaaien, snoeien en dergelijke, moest je een tijdrekening hebben die wel nauwkeurig was en die met de seizoenswisselingen gelijk liep. Ze maakten daarom gebruik van een sterrenkalender. Ik zal dat toelichten. Gedurende onze jaarlijkse reis rond de zon zitten we op aarde eigenlijk in een soort schouwburg. In de loop van het jaar krijgen we steeds een veranderende kijk op de nachtelijke sterrenhemel. We kijken in het verloop van het jaar immers naar een heel ander deel van ons universum. In de winter kijken we richting geheel andere sterrenbeelden dan in de zomer. En daar maakte men gebruik van bij het samenstellen van een sterrenkalender. Een voorbeeld wordt gegeven in het boek Werken en Leven van Hesiodus. We hebben hem al eens genoemd. Hij zegt, zodra je het sterrenbeeld Pleiaden in de vroege ochtend kunt zien opkomen, de lente voorbij is en het tijd wordt om te oogsten. In de archaïsche tijd werd een zogenaamd parapegma gebruikt. Dat was een sterrenkalender gemaakt van hout of steen en hierop waren de astronomische gebeurtenissen afgebeeld, elk met een gaatje waarin een houten pen kon worden gestoken. De parapegma werd neergezet op een centraal punt, bijvoorbeeld op de agora, zodat ieder de voortgang van het zonnejaar kon bekijken. Deze kalender was dus een exclusief solaire kalender en het was een reële weergave van de voortgang van het zonnejaar. Hier had je als zeeman of als boer wel wat aan. En dan nu naar de lunisolaire kalender, die het ritme van de godsdienstigheid, de zingeving en het plezier maken in Athene bepaalde. Het Atheense nieuwjaar begon midden in de zomer, met de eerste nieuwe maan na de zonnewende van 21 juni. De eerste maand heette Hecatombaion. Heka is 100, Boes is rund. Het ging dus om een dieroffer van veel dieren, dus niet letterlijk 100. 12 runderen als offer werd ook als een hecatombe benoemd. Elke maand was verdeeld in 3 weken van 10 dagen. 10 dagen van de wassende maan, 10 dagen volle maan en tenslotte 10 of 9 dagen afnemende maan. De Attische kalender was alleen van betekenis voor Attica om de Atheense zaken te regelen. Het had geen enkele betekenis buiten Attica, waar andere kalenders in gebruik waren. En zoals gezegd, zij die precieze informatie nodig hadden over de seizoenen, konden met die kalender niet veel beginnen. Bedenk alleen al dat de start van het nieuwe jaar afhankelijk was van het moment van de eerste nieuwe maan na 21 juni. Dat kan wel 4 weken schelen. Wat was dan wel de betekenis van deze kalender? Deze lunisolaire kalender regelde de planning van festivals, wedstrijden, kermissen en heilige dagen. En ze vierden nogal wat, die Atheners. Ik behandel de opmerkelijkste en belangrijkste. Een opmerkelijke feestdag was de Kronia, op de 12e dag van de maand Hecatombaion. Een dag ter ere van de god Cronus, de landbouwgod van de oogst, voor de Romeinen Saturnus. Het is een totaal ander aspect van Cronus dan de wrede vader van Zeus die zijn kinderen verslond. De landbouw- en oogst Cronus verbeelde meer de tijd, de cycli in het leven. Vergelijk ons vadertje tijd. Sommigen zeggen dan ook dat het over 2 verschillende goden gaat met vrijwel dezelfde naam. Hoe dan ook, het was een vrije dag, die Kronia, ook voor de slaven, die deze dag aan de tafel van hun meesters konden meegenieten van de vruchten van hun arbeid, brood, fruit en wijn. Het Romeinse equivalent zijn de Saturnaliën, ook vrije dagen, waarbij de Romeinen de kleding die waardigheid onderstreepten, zoals de toga thuis lieten en in een gemakkelijk pakje rondliepen. Ook gedurende Saturnaliën hadden de slaven vrij en werden door hun meesters bediend. Maar het grote feest van de eerste maand, dus dat is ongeveer augustus voor ons, en eigenlijk een van de grootste meerdaagse feesten van het jaar in Athene, was de Panathenaia. Eens in de 4 jaar pakten ze flink uit en vervolgens 3 jaar een light versie. Het feest was ter ere van Athena Polias, dat wil zeggen Athene in de rol van beschermster van de stad. Het begon met een processie waarbij jonge vrouwen voorop gingen van de stadspoorten naar de Acropolis. Bij de tempel van Athene werd een geweven gewaad over het beeld van Athene gedrapeerd. Er werden veel koeien en andere dieren geofferd, waarna het vlees werd gegeten gedurende een groot banket op de Agora. Het feest was ook toegankelijk voor bewoners van Athene zonder burgerschap, maar niet voor slaven. De volgende dag waren in het Odeon wedstrijden in zingen, voordragen van Homerus en muziekvoorstellingen. In het Panathenaïsche stadion werden sportwedstrijden gehouden. Het stadion bestaat nog steeds. Er waren wedstrijden in hardlopen, discuswerpen, speerwerpen, worstelen en boksen. En tenslotte waren er ook wagenrennen. De prijzen waren beroemde amfora's. De Panathenaïsche prijsamfora's, die fraai gedecoreerd waren en circa 45 liter kostbare olijfolie bevatten. Er zijn van dergelijke amfora's in onze musea nog veel te bewonderen. Na de prijsuitreikingen volgde wederom een groot banket. Zoals bij veel festiviteiten kun je de vraag of het nut heeft moeilijk beantwoorden. Je kunt wel nadenken over de zin, welke betekenis de festiviteiten moeten hebben gehad. Mij dunkt dat de Atheners een gevoel van verbondenheid met elkaar en met hun stad moeten hebben gekregen. En het zouden de Grieken niet zijn om elke gelegenheid aan te grijpen om te kunnen schitteren, om de talenten te meten met anderen in wedstrijden, of door een belangrijke rol te kunnen spelen bij festiviteiten. Dan denk ik aan die jonge vrouwen die werden gekozen uit belangrijke families, die maar een enkele keer in hun leven de kans kregen om gedurende een processie of een ritueel een hoofdrol te spelen. Ook denk ik dat er wel gedoe zal zijn geweest tijdens zo'n banket wie waar mocht zitten. En de sporters, de dichters, de zangers, de muzikanten, die hadden de kans gekregen om zich te onderscheiden. En dankzij de prijsuitreikingen en de inscripties waarbij de namen van de winnaars van de wedstrijden vereeuwigd werden. Twee maanden later, in de maand Boudromion, voor ons grofweg begin oktober, werden er gedurende 8 dagen rituelen uitgevoerd van geheel andere aard, de Eleusische Mysteriën. De Eleusische Mysteriën waren inwijdingen die elk jaar werden gehouden ter ere van Demeter en Persephone. Het feest is beroemd vanwege zijn geheime religieuze ritueel. Het vindt zijn basis in oeroude rituelen die verband houden met de landbouw, de aarde, de vruchtbaarheid en de cyclus van dood en wedergeboorte. Er zijn aanwijzingen dat het ritueel zelfs in de Minoïsche bronstijd zou hebben bestaan. De mysteriën verbeelden de mythe van de ontvoering door Hades, de koning van de onderwereld, van Persephone, de dochter van Demeter, de godin van de landbouw. Het gaat om een cyclus, het verlies, de zoektocht van de moeder Demeter en het opstijgen uit de onderwereld van Persephone en dus de hereniging met haar moeder Demeter. Een cyclus die zich jaarlijks herhaalt. Hoe ging het in zijn werk? De eerste dag, de 14e Boudromion, werden de heilige objecten van Eleusis naar het Eleusion onderaan de Acropolis gebracht. Dan volgden de voorbereidingen in Athene met offers, een ritueel bad in zee en een tussenfestival ter ere van Asclepius en weer offers en een banket waarbij het vlees van de geslachte dieren werden gegeten. Op de 5e dag volgde de bijna 20 kilometer lange tocht naar Eleusis, met een waken en het drinken van kikion, een gerstedrank waaraan wellicht hallucinogenen waren toegevoegd. Vervolgens ging men met slaapgebrek en enigszins gedrogeerd het Telesterion binnen, een grote hal waarin 3000 mensen konden. Daar vond het eigenlijke ritueel plaats waar we weinig van weten. Na afloop werden er plengoffers en dieroffers gebracht en werd er gegeten en gedanst. Op de 23e Boudromion was het ten einde en ging een ieder opgewekt huiswaarts. Het zal ongetwijfeld allemaal een diepe indruk hebben gemaakt op hen die ingewijd werden. Een voorbereiding die hen ontvankelijk moest maken voor de gebeurtenissen in het Telesterion. Een ritueel dat hun besef gaf van de geheimen van leven en dood. Een verbondenheid met de cycli in de natuur. Dat het een inwijding was die de moeite waard was als beleving en inspiratie, bewijst wel de lijst van beroemdheden die zich ook hebben laten inwijden in deze mysteriën. Plato, Augustus, Plutarchus, Hadrianus, Marcus Aurelius. Toch allen zeker geen dwepers. In de maand Puanepsion, dat is voor ons begin november, werden de Puanepsia gevierd. De manen kregen hun namen na de festiviteiten van de maand. Het was een feest ter ere van Apollo, met offers van bonen, fruit, taartjes, olie en wijn. Maar belangrijker waren de Apaturia in deze maand. De clans, de fratries, kwamen bij elkaar. Ze bespraken hun zaken. Ze bevestigden hun onderlinge solidariteit en verwantschap. Er werd geofferd aan Dionysus, Athena en Zeus. De jongens die gedurende het afgelopen jaar waren geboren, werden gepresenteerd. Nadat de vader onder ede hun wettigheid had verklaard, werden ze in het register bijgeschreven. De opname in het register was het bewijs dat ze bij de Atheners hoorden. Op het platteland werden dikwijls kortere rituelen en bijeenkomsten gehouden die samenhingen met de landbouwactiviteiten. Met het binnenhalen van de oogst, het openen van de kruiken na de eerste gisting van de druiven, na het snoeien van de wijngaarden. De goden Dionysus, Demeter en Persephone speelden daar een grote rol in. Enkele van dergelijke rituelen waren alleen toegankelijk voor vrouwen. De Dionysia waren erg belangrijk. Op het platteland werden de plattelands Dionysia zo eind december, begin januari gehouden. Ze hadden een wat kermisachtige karakter. Behalve offers van fruit en brood waren er processies waarbij vallensymbolen werden rondgedragen. Er werd gezongen en gedanst. Tevens waren er toneelvoorstellingen van komische aard. Deze plattelands Dionysia moeten worden onderscheiden van de stads Dionysia, die een andere opzet hadden en in maart april werden gevierd. De stads Dionysia waren langdurig, namelijk 6 dagen lang, groots feest rond maart en april in de Atheense maand Elafeborion. Er werd een processie, elke keer weer, naar het Dionysus Theater gehouden en daar werden ossen geofferd. En er volgden wedstrijden in lofliederen op Dionysus. En dan een groot banket met het geofferde vlees. De volgende dag begonnen de tragediewedstrijden en de komediewedstrijden in het Dionysus Theater. De laatste dag werden de prijzen bekendgemaakt en werd wederom gevierd. Tijdens deze stads Dionysia kregen de tragediedichters zoals Sophocles, Euripides en de komediedichters zoals Aristophanes hun time to shine. En op die manier de wereldliteratuur een ongekende impuls te geven. Ik ga afronden. Ik heb laten zien dat er sprake is van heel veel soorten kalenders en tijdrekeningen. Een puzzel voor historici die de gebeurtenissen graag willen dateren. Bovendien hebben we stilgestaan bij het feit dat de astronomische loop der dingen niet goed in elkaar past. Een maand is niet precies een aantal dagen. Het is namelijk ongeveer 29,5 dag. 12 maanden is 11 dagen minder dan een zonnejaar. En het jaar is niet precies 365 dagen. Het is dus passen en meten om die verschillende tijdsperiodes in elkaar te schuiven. Dit leidt tot verschillende oplossingen, sommige systematischer dan anderen. Vervolgens hebben we enkele grote festiviteiten in Athene de revue laten passeren, waarbij de Panathenaïa, de Eleusische Mysteriën en de Dionysia wel het meest in het oog springen. De volgende keer over de Griekse aristocraten. Ik hoop dat je luistert. Tot dan! Dit was Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp.